Welkom bij de raadscommissie van maandag 11 maart. U kijkt naar een test voor het geluid.
Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij deze beeldvormende raadscommissie. Welkom ook aan iedereen op de publieke tribune. Goedenavond. En ook een welkom aan de mensen thuis die meekijken digitaal via het raadsinformatiesysteem, het risdalfsen.nl. We gaan verder met de vaststelling van de agenda. Zijn er nog aanvullingen of opmerkingen over de agenda? Dan hoor ik dat graag. Nee? Dan gaan we verder naar punt 3. Dan gaan we naar de vragenronde. In deze commissie beeldvorming kan de raadscommissie raadsleden en commissieleden vragen stellen over raadsvoorstellen en actualiteiten. Ook kan het college indien van toepassing een presentatie geven over raadsvoorstellen, voorstellen of ontwikkelingen. We gaan verder met de vragenronde. De raadscommissie heeft de mogelijkheid om schriftelijke vragen en mondelinge vragen te stellen. Er zijn vandaag 3 sets vragen binnengekomen. Van mevrouw Uppe, gemeentebelangen. Van mevrouw Zwakenberg, CDA. En van de heer Kleine Koerkamp, gemeentebelangen. We beginnen met de eerste vraag van mevrouw Upper, gemeentebelangen. Dat gaat over het project Terugwinnaars Rova. Wethouder Schuurman zal hier op antwoorden. Het gaat over het project Terugwinnaars Rova. Ik wil graag het woord geven aan mevrouw Upper.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, naar aanleiding van het persbericht met betrekking tot actie Terugwinnaars gestart in samenwerking met afvalinzamelaar Rova, stel ik namens gemeentebelangen een aantal vragen met verzoek deze mondeling te nemen, te beantwoorden. Eerste, op welke wijze worden de inwoners geïnformeerd over wat exact wel en niet tot PMD-afval behoort en met welke regelmaat wordt het jaarlijks gedaan? Herhaling is de kracht van slagen in dit geval. Informatie met betrekking tot wat wel of niet in de PMD-container hoort, zien wij niet geregeld voorbij komen. Dan tweede, per wanneer gaat de ROVA de controles uitvoeren en daarop handhaven? Dan, hoe worden de bewoners of inwoners geïnformeerd over de te nemen maatregelen, de consequenties van het niet correct aanbieden van de PMD-container? Waarom de inwoners niet eerst waarschuwen in plaats van de container bij afkeur ineens te laten staan, niet te ledigen? In welke andere gemeentes heeft de ROVA deze maatregelen ook getroffen? En wat zijn daar de ervaringen tot nu toe? Dat waren mijn vragen. Dank u.
Dank u wel. Mag ik het woord geven aan de heer Schuurman?
Ja, dank u wel, voorzitter. De actie is openbaar, dus goed dat u de vraag over stelt, want ook dat is een stuk informatievoorziening. De campagne Terugwinnaars is een campagne waarin de inwoners op verschillende manieren geïnformeerd worden over wat wel en niet bij het PMD hoort. Dat gebeurt via social media, city displays, social media campagne. En verder worden de inwoners betrokken en meegenomen in het nut en het noodzaak van afvalscheiden. Dit doen we door diverse maatwerkacties te organiseren. Denk aan een grondstoffenspeurtocht, de mogelijkheid om om de locatie van Rova in Zwolle te komen kijken. En die actie loopt tot aan de zomer. Dus er wordt duidelijk wel aandacht aan besteed en het wordt openbaar gemaakt. Na de zomer worden de resultaten van de campagne zichtbaar gemaakt aan de inwoners. En de komende maanden worden er dus diverse controlerondes uitgevoerd. De actie eindigt voor de zomervakantie. We communiceren de exacte data bewust niet naar de inwoners. En na de zomervakanties worden de inwoners geïnformeerd over de uitkomsten. Waarom doen we dat? Omdat er goed nagedacht is over de actie en de actie kent een positieve insteek en draait vooral over het informeren en bewustmaken van de inwoners. Naast de algemene voorlichtingscampagne over PMD en diverse acties die we willen organiseren, zetten we dus de voorlopers in. Die mensen lopen voor de vrachtwagen uit om de container van inwoners te bekijken. Daar wordt een hangkaart aangehangen als hoe men het gedaan heeft en wat erin gebeurt. En later in het traject kunnen we de container laten staan. Dus dat gebeurt later in het traject. Te veel vervuilde containers in het geheel maken dat een hele vracht wordt afgekeurd. En we hebben bewust geen details gegeven om het leereffect zo hoog mogelijk te krijgen. Ik ben zelf een keer meegelopen Daarin zie je dat er mensen zijn die echt een keer per ongeluk iets verkeerd in de container gooien. Maar er zijn ook mensen die je bij wijze van spreken als restafvalbak zien. En je kan niet blijven waarschuwen in dat soort situaties. Dan is het ook goed om daar een keer acties aan te concluderen en te halen. Er wordt op zo'n moment dus aangegeven wat er niet goed is geweest en de container wordt een week later opnieuw opgehaald. Dus hij hoeft geen 4 weken te wachten, maar je kan zelf je actie herstellen. U vraagt ook nog of het in andere gemeenten heeft plaatsgevonden en bij een tiental gevallen in Rova-gebied is dat het geval. Dit is voor sowieso PMD gedaan als GFT. Bij ons is het dus PMD. En in alle gevallen heeft die actie een positief effect gehad op de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen. In de best presterende gemeente zat er zelfs 92% zuiver PMD in. Dus het heeft zeker een effect in het geheel.
Dank u wel. Mevrouw Uppers, zijn de vragen voldoende beantwoord? Ja. Zijn er anders nog aanvullende vragen hierop? Nee? Nou, dan ga ik ervan uit dat afval van lege plastic, metalen verpakking en drankkartons hiermee voldoende is beantwoord. Dank u wel. We gaan nu verder met de vragen van mevrouw Zwakenberg en de heer Kleine Koerkamp. Ze hebben dezelfde onderwerp vragen gesteld en we gaan even eerst zorgen dat hun de vragen stellen. Waarna wethouder Uitslag in 1 keer de sets vragen kan beantwoorden. Mag ik het woord geven aan mevrouw Zwakenberg van CDA?
Dank u wel, voorzitter. Zoals ook in de laatste vergadering eind december willen wij zeker als CDA-fractie en onze gemeente de verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van asielzoekers. Daarom ook de motie eind december. Echter, het persbericht en de memo rondom de opvang van asielzoekers willen wij graag nog een aantal mondelinge vragen stellen. Klopt het dat deze locatie voor tijdelijke opvang al onherroepelijk is? In hoeverre hebben omwonenden nog daadwerkelijk invloed op de inrichting van de terreinen? Zijn er met de school al concreet afspraken gemaakt over een veilige omgeving op en rond de opvanglocatie? Het gaat hier zowel om het verkeerstechnisch als ook om het sociaal gebied. Hoe staat het met het proces om tot een structurele opvanglocatie te komen? Zijn hier al uitgangspunten voor gesteld?
Dank u wel. Mag ik de heer Kleine Koerkamp van Gemeente Belangen ook het woord geven over de opvang van asielzoekers?
Ja, dank u wel, voorzitter. Eind vorige week kregen we via een mail te horen dat de huidige 120 asielzoekers op camping Heidepark in Lemerenveld een nieuw onderkomen krijgen naast basisschool De Sprankel in Lemerenveld. Graag vernemen wij van u in hoeverre in uw beslissing hebt meegewogen dat de verkeerssituatie bij het halen en brengen van kinderen daar nu al zeer penibel is. Hoe denkt u het extra verkeer te kunnen opvangen? Dat er plannen liggen om op het nu toegewezen terrein een BSO te vestigen door de Sprankel. Bent u hiervan op de hoogte? Een basisschool moet voor zowel team, kinderen en ouders een veilige plek zijn. In hoeverre kunt u deze waarborgen na vestiging van een asielzoekersopvang? Asielzoekers worden geplaatst in containers, 2 hoog. Hoe borgt u de privacy van de omwonenden? En dan vooral de inkijk in hun achtertuinen. Dank u.
Dank u wel. Mag ik het woord geven aan de heer Uitslag?
Ja, dank u wel. Voorzitter, voordat ik de vraag ga beantwoorden, een korte inleiding om even te schetsen waar we vandaan komen, waar we gevaren zijn, dan zijn de antwoorden daarna een logische volg. Allereerst, de opvang op de camping Heidepark verloopt tot tevredenheid van de bewoners, maar ook inwoners van Limmelenveld. Bereik ons geen geluiden van onvrede. Misschien goed, omdat daar wil ik mee beginnen. We hebben ook veel vragen gekregen. Als nu die periode afloopt, waarom dat ze op de camping mogen zijn, waar gaan ze dan naartoe? Nou, en onze antwoord is elke keer geweest, dan gaan ze terug naar Ter Apel. Want ja, dat is geen andere plek. En de vervolgreactie die we zonder uitzondering kregen, is wat zonde. Wat erg. En dat zijn de geluiden die we dan terugkrijgen, want dit is toch wel een groep die je kent. Sinds we zijn begonnen met de opvang op het Heidepark, heeft u vast en zeker meegekregen, is ook de spreidingswet van kracht geworden. Dat betekent voor Dalfsen dat we een taakstelling hebben van zo'n 180 asielzoekers die we moeten opvangen. We hebben de camping-eigenaar, maar zeker ook de Leemlandse bevolking beloofd dat we eind maart stoppen met opvang op het Heidepark, op de camping. Als we dan dat vroeger bij het feit dat de spreidingswet er komt en het feit dat we tevreden zijn over de mensen die er zitten, de groep die we kennen, hè, dat zijn mensen die inmiddels meedoen met de voetbal, die muziek aangehaakt zijn, met carnaval hebben meegevierd, dan zie je dat ze langzaam het onderdeel worden van de samenleving. We kennen deze groep. Met de opmerkingen die we ook horen van het Limmerveld, dan zou het ons best wel het waard zijn als we deze groep kunnen behouden. Dat is wat ik zeg, het is een groep. Het is geen groep kinderen van kracht, het is geen groep criminelen of anderszins. We kennen de groep, we kennen de mensen. Alsof trouwens mensen van de ACC wel tot die categorie behoort. Hè, maar dat tezijde. Dus toen hebben we met elkaar ook nagedacht om binnen de deadline een locatie te vinden waar we deze 120 mensen kunnen vinden. Daarbij gebruik maken van de infrastructuur die er al ligt. Hè, met de samenleving, de interactie met de samenleving die er is. En hebben we een aantal opties verkend, waarbij de locatie die we nu willen gaan onderzoeken naar boven kwam. Verreweg de duidelijkste locatie met de positieve punten. Nou, toen hebben we vanuit andere locaties, hè, we hebben eerder met het beltje gehakt, zou ik bijna zeggen, ook wel teruggekregen. Want betrek ons als omwonenden nou eerder, want dan kunnen we meepraten, dan kunnen we onze zorgen delen, dan kunnen we ook zorgen. Dan kunnen we meedenken. Dat hebben we willen doen, dat gaan we ook doen. Dat gaan we morgenavond hebben daar een avond voor gepland. Alleen, dat betekent dat we dat met de directe buren doen, hè, met de kerk, met de school, met een aantal directe aanwonenden. Maar dat betekent dat je een deel van Limmerveld een soort voorinformatie geeft. In de illusie dat je dat ook nog dan geheim kunt houden en daarmee dus heel veel reuring en ophef kunt organiseren. Dus we hebben dat gedacht. Wij zijn open en transparant, dus wij vertellen dat wij gaan onderzoeken met omwonenden hoe het terrein kan worden ingericht. Nou, dat is een eigen leven gaan leiden. We hebben dus een persbericht opgesteld, we hebben een raadsmemo opgesteld, dat heeft u ook gezien, heeft u locatie gezien, met drie vlakken waarbinnen we gaan nadenken over de inrichtingen van het terrein. Het is dus niet zo, wat ik terug zie komen, dat het hele terrein, alle drie vlakken, volledig worden volbebouwd. Het is niet zo dat we twee lage containers gaan bouwen. Is niet vanuit het gemeentehuis gecommuniceerd, is ook niet het voornemen. Maar wel gezegd, we willen met de omwonenden in gesprek. Hè. Dus als stel, even een aantal varianten te verzinnen. De omwonenden zeggen, we willen graag wel drie hoog, maar dan wel op een plek waar niemand in de tuin kan kijken. Is dat een onderdeel van het gesprek wat we kunnen voeren? Het is niet de verwachting, hè, voor duidelijkheid. En ook ons insteek niet. We hebben inmiddels ook wel nagedacht van, hoe zou het passen? In onze plannen zit geen twee hoge containers in, bijvoorbeeld. He, dus er zijn heel veel aannames als een soort feit en werkelijkheid gepresenteerd die niet zo zijn. Het feit is dat we nog veel onderzoeken en dat we dat samen met de buren gaan doen. Morgenavond gaan we met de buren praten waar hun zorgen zitten, waar de mogelijkheden zitten. En een daarvan is ontsluiting, verkeersontsluiting. Hè, die komt terug bij de vraag van de heer Kleine Koerkamp, maar ook bij CDA. En dat is eerlijk gezegd ook de vraag die ik afgelopen weekend veelvuldig langs heb zien komen. Dus dat is een belangrijk uitgangspunt voor ons. Dat even als inledende woorden, voorzitter. En dan even terug naar de vragen die gesteld zijn. Hè. Komt dat deze locatie voor tijdelijke opvang al onroepelijk is? Ja, in zoverre dat we dit gebied hebben aangewezen als plek waarbinnen we het willen inrichten. Maar daarbij is dus ook gezegd dat de inrichting, de wijze van inrichting, welk deel van het gebied wordt gebruikt en welk niet, dat staat nog open. Het is dus niet zo dat we alles helemaal vol gaan bouwen. Nadrukkelijk niet. Ik herhaal het een paar keer, merkt u, om daar echt wel ook even de kracht bij te zetten. We zijn dus ook nog veel aan het verkennen, samen met de betrokkenen. In hoeverre hebben omwonenden nog daadwerkelijk invloed op de inrichting van het terrein? Nou, dus veel. We praten nadrukkelijk met de school. Die hebben ook vrijdag geïnformeerd, de directeur en de voorzitter van de raad van bestuur. Dus die wisten ook voor vrijdag niets. En die hebben ook even mogen nadenken dit weekend. En dinsdag gaan we erover praten. Nou, inmiddels hebben we denk ik wel in de media kunnen lezen hoe de ouders van kinderen daarover denken. Dus dat is ook belangrijke input voor morgenavond, denk ik. Zijn er ook concrete afspraken gemaakt voor de school en de veiligheid van de omgeving, de verkeerstechnisch en sociaal gebied? Nou, wat ik zei, de school wordt nadrukkelijk uitgenodigd. Maar laat het buiten kijf zijn dat we ook als college natuurlijk enorm hechten aan een verkeersveilige oplossing. Aan een oplossing waar het sociaal veilig is. Dat mag duidelijk zijn. Hoe staat het dan met het proces om de structurele opvanglocatie te komen? Dat is even een andere, ik zou bijna zeggen, het is een zijstapje, maar als laatste vraag was dat ook wel weer logisch misschien. We zijn de voorbereiding van dat proces inmiddels gestart. We bepalen samen eerst de kaders, hebben we afgesproken. We zijn inmiddels met een aantal professionals in gesprek geweest. En die zoektocht komen we op een later moment ook met inwoners uitnodigende vragen van denkt u met ons mee, wat zijn de kaders enzovoort. Dus daar zijn we mee begonnen, maar daar zijn we zeker nog niet klaar mee. En daar, ook daar willen we echt een participatief project van maken. Vragen van de gemeentebelangen, voorzitter. Graag vernemen van u in hoeverre in uw beslissing de verkeerssituatie hebt meegewogen. Nou, de beslissing om het gebied te verkennen en met de mogelijkheden van ontsluiting die er zijn, er zijn er drie en inmiddels zelfs al vier, wordt dat zeker betrokken. We vragen niet voor niks de school om ook mee te denken met hoe het zou kunnen. De aanname dat het per se via de route is zoals die nu is, die is wat voorbarig. Hoe denkt u het extra verkeer te kunnen opvangen? Nou, daar heb ik denk ik zojuist antwoord op gegeven. Overigens proberen we in het kader van het integraal huisvestingsplan nou juist ook een structurele oplossing voor het verkeer te vinden, om daartoe te komen, zodat we ook voor eens en voor altijd van het vraagstuk van verkeer rondom de Spranken af zijn. Maar dat is een ander onderdeel van de portefeuille. Over verkeersbeweging gesproken. Er zouden plannen liggen, volgens gemeentebelangen, dat er een BSO te vestigen op het terrein van de Sprankel. Op het terrein wat we nu hebben aangewezen. Er zijn in oktober, eind oktober, de eerste verkennende gesprekken geweest, ambtelijk. Ze waren mij nog niet eens bekend, mag u weten. Over een mogelijkheden van kinderopvang nabij de school op dat gebied. Maar dat is ook in dat stadium nog gebleven. Dus dit ligt niet een aanvraag of wat dan ook, voor zover mij dat bekend is. En als de volgende vraag, hè, van er moet een veilige plek zijn voor iedereen. Team, kinderen, ouders en ik voeg er van mijn eigen woorden maar weer in. Ook de bewoners van de opvanglocatie. Het moet voor iedereen een veilige plek zijn. In hoeverre kunt u dat waarborgen? Ik kan er net zoveel waarborgen als dat ik dat nu waarborgen kan zonder dat er een asielzoekcentrum zit. Ik kan u ook niet waarborgen nu dat rondom elke school het helemaal veilig is. Dat is voor mij ook iets heel onmogelijke vragen, denk ik. We streven met z'n allen na? Ja. Maar ik denk dat met de locatie en de inrichting zoals we die gaan ontwikkelen, dat er geen verandering in komt ten opzichte van nu. Misschien wordt het zelfs beter. Het is voor ons in ieder geval een belangrijk uitgangspunt. Dat is de laatste vraag. De asielzoekers worden geplaatst in containers, twee hoog. Hoe borgt u de privacy van de omwonenden? Nou, ik heb al aangegeven, de stelling van twee hoog, die komt niet uit het gemeentehuis. Ik weet het echt niet, maar dat is niet onze insteek in ieder geval. Privacy van omwonenden, nou, daar zit wel een stuk lager, dus dat is er al een stuk beter te garanderen, uit te werken. Maar ook daar praten we natuurlijk graag met de omwonenden over. Ik heb vrijdag ook de direct aanwonenden ook gebeld. En dit is een van de onderwerpen die ik ook besproken heb met de mensen. Om daar ook morgenavond te bespreken, in te brengen. Zodat we met elkaar een opvanglocatie kunnen realiseren waar iedereen tevreden mee is. Binnen de kaders van het tevreden kunnen worden. Want dat is een randvoorwaardesmerk die ik er even bijleg. Tot zover, voorzitter.
Goed, bedankt voor uw toelichting. Mevrouw Zwaakberg, voldoende beantwoord de vragen? Of heeft u nog een aanvullende?
Eigenlijk twee kort aanvullende vragen, slash opmerkingen over de terreinen. Ik kan me voorstellen de beleving van de portefeuillehouder dat het duidelijk is het gebied. Alleen ik denk dat dat kaartje wat in de memo staat, dat dat misschien voor heel veel inwoners nog voor vragen roept. Omdat daar niet concreet duidelijk staat en dat daar ergens is. Maar het lijkt het hele gebied, dat is wat inwoners teruggeven. En dat de school meedenkt, dat is natuurlijk mooi dat dat zo is. En de vraag van rondom de structurele opvanglocatie stel ik meer in het kader van de zorgen die er zijn rondom, is het nu structureel of tijdelijk? Er wordt gesproken van tijdelijk, vandaaruit die vraag, dus ik denk dat dat nog goed is voor de beantwoording. En misschien nog even de laatste wat u eigenlijk aangaf, wat ik snap van de route zoals die nu is, is misschien voorbarig dat die blijft. Voor inwoners die betrokken zijn, die daar heel veel verkeer ervaren nu, is dat andere allemaal nog niet, dat kaartje niet zichtbaar. Dus daar waren nog vragen over van omwonenden ook. Dus dat zij ook niet eigenlijk mee kunnen denken over de verkeersveiligheid, terwijl ze nu eigenlijk dagelijks er hinder van ondervinden.
Wilt u daar gelijk op reageren? Geef ik u even het woord. Of meneer Klein-Kroekwand, heeft u nog aanvullende vragen?
Ja, aanvullende vraag nog wel. Ik ben vanmorgen even op de locatie geweest toen de kinderen naar school gingen. En daar heb ik toch wel heel veel onrust ervaren, zowel bij buurtbewoners als bij ouders. Ze hebben ook een petitie opgestart die inmiddels bijna 1000 keer is getekend. Waarbij ik wel opmerk dat daar een bepaald aantal toch wel buiten Lemende Veld komt, maar toch wel meer dan 600 uit Lemende Veld. Wat de verkeerssituatie betreft heb ik gezegd dat het nu al penibel is. Ik ben heel erg benieuwd naar die oplossing daarvan. Want twee weken geleden zaten we ook in Lemmerveld bij Rijmink over de IAP. En toen was er ook een tafel die de Spankel aanwees als uitbreiding om daar de nieuwe brede school te huisvesten. En toen werd ook geopperd om achter de woonwijk langs en tussen de industrieterrein daar een nieuwe weg aan te leggen. En dat werd toen gelijk afgekaart van, daar was de school ook al 2-3 jaar mee bezig, dat niet kon. Dus in mijn ogen is dat geen oplossing. En dan zie ik voor de andere ontsluitingswegen voor de school heel veel problemen. Maar ik weet niet hoe u daar tegen aankijkt, tegen de suggestie van een nieuwe weg aanleggen tussen het industrieterrein en de woonwijk die er zit en de school.
Dat zijn uw vragen. Heer Uitslag, wilt u de vragen van mevrouw Zwakenberg en de heer Kleine-Koelkamp beantwoorden?
Ja, ik ga proberen, voorzitter. Als het niet duidelijk genoeg geweest is dat we het hele terrein aangewezen hebben als een gebied waar we aan nadenken zijn over inrichting, maar dat het niet helemaal wordt volgebouwd, dan vind ik dat vervelend. Het is nadrukkelijk de bedoeling geweest van dit is het gebied waar we onderzoeken, maar we hebben ook nadrukkelijk ruimte willen geven aan alle betrokkenen om daarin mee te denken. En hoe klein het gebied aanwijst, hoe minder ruimte van meedenken is. Daar zit de spanning een beetje op. Ook vrijdag veel vragen gehad van en zo het dan? Ja, dat het ingewikkeld is. We willen u graag mee laten denken, daar vraagt u ook om. Aan de andere kant wilt u ook antwoorden hebben die nou juist samen moeten ontdekken. Dus de spanning van het proces dat toen ingegaan zijn, ik voel hem, zullen we zeggen. En dat is ook een belangrijk evaluatiepunt weer voor de volgende locatie, voor de permanente locatie bijvoorbeeld. Waar begin je al mee participeren en waar nog even niet? Dat is echt een zoektocht. Dus de duidelijkheid van het terrein, ik neem aan dat dat nu wel duidelijk is. Dan ook maar even over uw hoofden heen richting media en alle inwoners. Misschien toch eventjes, we hebben ook gezegd, we willen graag units, slaapunits opvangen. En niet in tenten, want daar hebben we ook inmiddels de ervaring mee. We gaan die tenten, de units huren. En we hebben daarmee een jaar aangepakt. Nou, waar we bezig met een permanente locatie te vinden, dan kunt u zich voorstellen, daar hadden we koop voor gesteld. Dus het is onze drukke bedoeling om een tijdelijke, wel van een jaar, toch tijdelijk, daar wat op te vangen in de aanloop naar een permanente locatie. Misschien dat dat nog wat duidelijkheid geeft ook naar buiten toe. Verkeersveiligheid. Ik praat met name over de ontsluiting van het de opvangdeel, dus niet van de school. De school heeft de situatie zoals die nu is. in het kader van de IAP zijn we nadenken over hoe we met elkaar tot een oplossing kunnen komen. Zoals u bekend is, voor alle drie scholen onder één dak. Op een plek ergens in Leemelenveld. Hè. Dat is eigenlijk de verkenning die we begonnen zijn met elkaar. Ik heb op die avond niks gezegd over wat wel of niet mogelijk is. Want ik heb juist iedereen uitgedaagd om zo creatief mogelijk en out of the box mogelijk te denken. Dus als nou ja, ergens dat geroepen is, dan zei dat zo. Ik heb nu eventjes op de verkeersveiligheid. Die wordt niet erger door de komst van het opvangcentrum. Hij zal wel erger worden als daar, erger klinkt wat heftiger, intensiever worden als daar units bij komen voor de BSO. Of voor de kinderopvang, hè? Want dat betekent meer kinderen die opgevangen worden in hetzelfde gebied. Maar dat is dan even buiten de opvang om. Ik hoop dat het duidelijk is, hè, en, of de weg wel of niet, dat is in dit stadium, voor het kader van het IAP, hè, we praten nu over de locatie, nog een stap te vroeg. Zover zijn we nog niet.
Dank u wel. Graag ook nog even wat ruimte geven. Er zijn nog aanvullende vragen van andere raadsleden of commissieleden. De heer Broerenkamp, mag ik u het antwoord geven? Of de vraag.
Dank u wel, voorzitter. Ik zeg niet dat ik een antwoord heb. Ik heb wel een opmerking. En ik wil best dat het eindigt in een vraag. Maar ik vind het wel even belangrijk om toch even ook een punt te maken. Want we zijn hier als raad met elkaar ook verantwoordelijk voor de toon van het debat. Zowel hier in deze raadzaal, maar ook zoals die in onze gemeenschap gevoerd wordt. En daarom vind ik het wel even belangrijk aan te geven dat wij in ieder geval de afgelopen maanden de opvang in Leemelenveld als zeer positief hebben ervaren. Als echt een verrijking voor ons dorp. En zo wordt het ook door een heleboel mensen ervaren. Die mensen spreek ik dagelijks. Die geven aan, goh, wat gaat het goed, wat gaat het mooi. En we kunnen dit als Leemelenveld. En de toonzetting van een aantal vragen, gesteld door de andere fracties, vind ik toch persoonlijk erg jammer. En dan gaat het om zaken als de veiligheid. Natuurlijk moet de veiligheid gegarandeerd zijn. Maar ik vertrouw ons college daar 100% in dat ze daar oog voor heeft. En zeker verkeersveiligheid is iets wat ik me kan voorstellen, zeker op deze locatie. Maar andere termen die gebruikt worden, ja, ik heb daar toch wat meer moeite mee. Het zijn mensen die al 2 maanden in onze gemeente wonen, in ons dorp. En we gaan naar een andere plek in het dorp. En dat moeten we goed regelen met elkaar, maar dat kunnen we ook regelen met elkaar. En dat gaan we met elkaar wat ons betreft ook doen. Dus dat wilde ik even zeggen. En wat mij betreft mag het college aangeven of ze daar net zo in staat als het toch een vraag moet zijn. Maar dat punt vond ik wel even belangrijk om te maken. Want dat is ook het geluid wat in Leemelenveld gehoord moet worden.
En heer Broer, wat is precies uw vraag nu, als ik vragen mag?
Nou mevrouw, ik had eigenlijk dus een inleiding op een vraag van mevrouw Lasje. Nee, sorry, maar ik gaf een punt, hè, dus het college is vrij om even te reageren op mijn opmerking. Ik denk dat ik daar genoeg een vraag mee stel.
Oké, als ik goed begrepen heb, wilt u graag een reactie op uw vraag? Mevrouw Lasje, mag ik u het woord geven?
Ja, dank u voorzitter. Ik wil ook wel graag opmerkingen maken. Die wil ik graag laten eindigen in een vraag. En de opmerking is dat dat onze fractie erg blij is met de voortvarende aanpak van het college over deze problematiek. En ik vind het echt een compliment waard. En ik wil het graag laten uitlopen in een vraag, namelijk. Wij vinden het erg jammer dat we dit onderwerp in de vragenronde hebben besproken. Er is heel veel over te zeggen. En ik had het heel graag eigenlijk in een meer meningsvormende gesprek gehad. Het is nu zo vragend. Het klinkt zo aanvallend. En dat vind ik echt heel erg jammer voor het mooie onderwerp wat we hier bespreken. Dus is het een optie dat we, als dit zoiets weer te sprake komt, dat we dat zeg maar in een beeldvormende ronde doen en niet in een vragenronde. Dan komt het onderwerp denk ik meer tot zijn recht. Het is me gelukt om een vraag te stellen, voorzitter.
Prima, bedankt. Ik geef even het woord aan meneer Uitslag om daar een reactie op te geven.
Ja, dank u wel. Misschien even een of het standpunt van de PvdA zou je kunnen vertalen in een vraag, als in ziet u ook de ervaringen, de positieve ervaringen die we hebben in het dorp, Leemelenveld, ja. En we zien ook de positieve ervaringen die we gehad hebben op andere locaties in onze gemeente. Hè. En daarbij noem ik Oud-Leuzen, noem ik van Nieuw-Leuzen, dan noem ik ook Dalfsen. Hè. Dus we hebben op veel plekken al opvang gedaan. En tot nu toe is het eigenlijk altijd van voren veel zorgen aan de achterkant. Met veel tevredenheid kijken en trots kijken we dan terug. Hè, dus misschien dat het bevestigend antwoord is op de vraag die impliciet gesteld is. De beeldvormende sessie mij betreft, ja, ik sta overal voor open. Zeker het nieuwe model, want nou, dat gaan we elkaar ontdekken en ontwikkelen. Het ingewikkelde is wel dat we dan ook van tevoren stukken moeten aanleveren. En dit is wel, we zitten hier wel in een sneltreinvaart dat ik de termijnen van uw raad daarbij niet kan eerbiedigen. En zou daarmee een beeldvormende sessie best wel wat ingewikkeld maken. Maar wat ik zeg, ik sta overal voor open. Een suggestie, maar misschien wel meer richting de agendacommissie dan richting het college. En misschien als laatste, voorzitter, als u me toestaat. Ik heb een aantal keren gezegd dat we morgenavond met de directe wonen aan tafel zitten. Donderdagavond is informatieavond voor alle Lemmelenvelders. Om ook geïnformeerd te worden. En dan vertellen we ook wat we dinsdagavond besproken hebben. En misschien wel wat de uitkomsten daarvan zijn. Dank u wel.
Goed. Ik heb...
Voorzitter.
Een moment hoor. Ik werd uit het oog verloren. Maar aan de overkant zijn er nog twee heren die graag ook even wat aanvullende vragen stellen. Dus die wil ik graag eerst even het woord geven.
Ja, dank u voorzitter. Ja, dat u mij uit het oog verliest, dat... jammer. nee hoor, waar het mij even om gaat is even, ik vroeg me nog even af, de opvang die we nu gaan doen in Lemmelenveld, geldt dat in het kader van de spreidingswet ook bij de aantallen die toegewezen worden aan onze gemeente, of staan die hier buiten?
De heer Smalbraak, had u ook nog een vraag?
Jazeker voorzitter. Ik was ook even uit de oog verloren, maar bij deze weer hersteld. Ik was even nog benieuwd. Dat is dan eigenlijk ook meer een opmerking die ik laat overlopen in een vraag. Maar wethouder heeft het al wel een beetje beantwoord. Maar in hoeverre is het te waarborgen überhaupt dat er veiligheid is? Dus ik was even benieuwd, want ik zou dat ook graag willen. Dus in hoeverre kan een wethouder mij een waarborg geven over veiligheid, hoe dan ook?
Goed, de heer Kleine-Kroekamp, zullen we uw vraag ook gelijk even meenemen? Dan kunnen we nog één keer hier uitslag het woord geven, zodat we dan het kunnen gaan afronden.
Ja, die is eigenlijk richting de heer Broeren. Wij hebben geprobeerd onze vragen zo objectief mogelijk te stellen en niemand te willen aanvallen. En er worden heel veel lovende woorden over Lemmelenveld gesproken. Nou, ik heb gisteren bij de voetbal, maar ook vanochtend bij de school, toch hele andere geluiden gehoord. En dat gaan ook, dat zijn geen 100 mensen, dat zijn er meer. En daar wordt zelfs gezegd, er is op dit moment een tweespalt in Lemmelenveld. Dus, en ik denk nogmaals dat ik onze vragen op een verzoenlijke manier gesteld heb. En ik wens de wethouder morgen en donderdag heel veel succes. En we horen verder.
Goed, ik neem hem even terug. De bedoeling was om even aanvullende vragen te stellen. En het is niet een bedoeling om debat te voeren, maar even een korte gedachtenwisseling. Ik wil mevrouw Zwakenberg ook nog even het woord geven, zodat we daarna wel teruggaan naar de heer Uitslag.
Nou, ik denk even een korte reactie op de heer Broer, want ik dacht aan een interruptie, maar dat was niet meer. Ik denk dat wij zeker ook aan het begin eigenlijk aangeven dat wij onze verantwoordelijkheid zeker willen nemen. En die veiligheid geldt zowel voor de nieuwe inwoners, laat maar zeggen, als voor de scholieren. Dus eigenlijk in het breed. Dus zeker voelen wij ons als CDA de verantwoordelijkheid voor de opvang. En een goed debat daarover of een gedachtenwisseling zoals mevrouw Lasje kunnen we ons zeker in vinden als CDA. Want dat vinden wij ook van groot belang.
Goed, volgens mij nu voldoende gezegd en geef ik weer de uitslag het woord om het af te ronden.
Dank u. Tellende aantallen mee voor de spreidingswet. De spreidingswet is wel van kracht, maar betekent wel dat we op enig moment een bod moeten doen op de commissaris van de Koning. Hè, wat we als Overijssel dan gaan doen enzovoort. De 120 die we hier nu hebben tot het jaar, nou, dat valt binnen het bod. Ja, die vallen dan, tellen dan mee. Ze gaan niet op nul tellen, zullen we zeggen. Dus ja, en daarvan hebben we ook gedacht. Dan is het wel fijn om deze mensen, die we dan toch kennen, en waar we al een soort interactie mee opgebouwd hebben, om die te behouden. Voor nu even in Lemmelenveld. De zoektocht naar de permanente locatie, die spreidt zich over de hele gemeente uit. Ik denk dat het goed is om dat nog weer even te benadrukken. De vraag van de heer Smalbraak, D60, in hoeverre kan een wethouder de veiligheid waarborgen, hè, want dat is een grote jongen die dat durft. Dus nee, dat kan ik niet waarborgen. Dat kan ik in geen enkele, aan geen van mijn inwoners garanderen dat ze altijd veilig zijn. En dat zal een heel gemakkelijk antwoord zijn, maar weten dat we als college daar elke dag weer aan werken. Zodat de omgeving voor mensen sociaal veilig is, maar ook ruimtelijk veilig is, verkeersveilig is. En elk van zijn eigen portefeuille werken we elke dag aan. Dus ik kan niet waarborgen, maar u mag ons op aanspreken daar waar het niet gelukt is. En voor de rest misschien past me dan ook wel om de vragenstellers te danken. Om ook op deze manier informatie te kunnen geven aan u als raad, hè, maar ook over uw hoofd erheen naar de inwoners. Want tweespalt is een groot woord. Ik proef wel grote zorgen. Hè. Misschien moet ik ze zo vertalen ook. Ik hoop een deel van de zorgen al weggenomen te kunnen hebben. En ik hoop dat we donderdag nog meer informatie kunnen leveren waar blijkt dat de zorgen misschien wel begrijpen dat ze leven, maar misschien ook wel een beetje voorbarig waren en achteraf gezien wat onterecht. Dat is in ieder geval de insteek van dit college. En daarbij ben ik niet alleen aanwezig, maar ook de burgemeester. Dus ook aan haar alle sterkte dan. Dank u wel.
Goed, dank u wel voor uw toelichting en hiermee voldoende de vragen verdiept, lijkt me. We gaan verder met punt 4. We gaan verder met de presentatie water- en klimaatprojecten. Wethouder Van Leeuwen is hier woordvoerder en het college neemt u vandaag door middel van een beeldvormende presentatie mee in verschillende projecten op het gebied van water en klimaat in de gemeente. Ambtelijke ondersteuning de heer Veenhoff. De heer Veenhoff zal namens het college de presentatie verzorgen. De online toeschouwers kunnen de presentatie op het raadsinformatiesysteem vinden. In de agenda staat de presentatie. Na deze presentatie is het aan de raadscommissie om vragen te stellen in het kader van de beeldvorming. Het stellen van de vragen dient om een helder beeld te krijgen en niet om opinies te delen. We ronden dit onderwerp af door vast te stellen of raadscommissies zich een voldoende beeld hebben kunnen vormen. Ik geef u graag het woord aan de heer Veenhoff.
Dank u, voorzitter. Afgelopen periode maakte maar weer eens duidelijk hoe hoog de vecht kan komen. Ondanks dat het op enkele plekken tot overlast heeft veroorzaakt, is het relatief goed verlopen. En hebben we zelfs kunnen schaatsen op omgelopen weilanden en wadi's. Door de vele regenval van de afgelopen winter betekent het wel dat ons grondwaterpeil hoog is. Op sommige delen is het zo zeer hoog dat het water is blijven staan. En het heeft ook langere tijd nodig om te infiltreren. Maar waar het nu nat is, zal het waarschijnlijk komende zomerperiode droog zijn. En waar we naartoe willen is hoe kunnen we die extreme die we de aankomende jaren tegen gaan komen, hoe kunnen we die integraal aanpakken? Kunnen we daarbij bosgebieden als waterbuffers vormen voor de zomer? Kunnen we inzetten op slimme manieren om boeren te helpen om met beregening om te gaan? Ondernemers stimuleren om klimaatadaptieve bedrijfterreinen in te richten? Bewoners bewust laten worden van droogte en van wateroverlast door communicatiemiddelen zoals het NK Tegelwippen en de Week van de Groene Tuin? Met andere woorden, hoe kunnen we de gemeente Dalfsen waterrobuuster, klimaatadaptiever en natuurinclusiever maken? Door deze vragen continu te stellen bij zowel Rijks-, provincie- en beleidsontwikkelingen binnen onze eigen gemeente, die ik met u ga doorlopen, en de verbindingen te leggen en integraal deze te stimuleren, kunnen we gezamenlijk de gezonde leefomgeving versterken. Er speelt heel veel op het gebied, zoals u kunt zien. Gaat het over maatlatten, bouwstenen, position papers, uitvoeringsprogramma's, visies. Ik neem jullie mee in de diverse onderwerpen en belicht het aspect voor de gemeente Dalfsen hierin. Ik start met het hoogwaterbeschermingsprogramma Veilige Vecht. De afgelopen periode is de verkenningsfase afgerond om te komen tot een definitief voorkeursalternatief voor de dijkversterking tussen Zwolle en Dalfsen. Daar hebben we zowel bestuurlijk als ambtelijk onze inbrenging kunnen doen. Langs zowel de noordzijde als zowel de zuidzijde is het faalmechanisme piping de grootste oorzaak van de afkeuring van de dijk. Daarnaast spelen er op een aantal punten donkerblauw het faalmechanisme hoogte. De innovatieve aanpak die het waterschap heeft gekozen, het waterschap Overijsselse Delta heeft gekozen als trekker van dit project, is het diepploegen, zoals u daarboven kunt zien. Dit heeft vorig najaar plaatsgevonden aan de westzijde van onze gemeente. De stoorlaag die daaronder is, is het probleem waardoor piping optreedt. Door de toepassing van de stoorlaagvermenging, zoals het waterschap het noemt, proberen we zoveel mogelijk de steunbermen en de schermen te voorkomen die de kosten hoger maken en het ruimtebeslag groter. Afgelopen najaar is een start gemaakt met de praktijkproeven omtrent deze stoorlaagvermenging. Dit loopt nog door tot de zomer. En aankomende zomer zal de planuitwerkingsfase starten en wordt op meer detail ingegaan van de verschillende gebieden. Het waterschap heeft de verschillende dijktrajecten opgedeeld en waar de grondpositie van de gemeente ligt is bij vanaf het gemeentehuis tot de rioolwaterzuivering. Vanwege de waterberging, de speeltuin en de Jeu de Boelbaan. Het voorstel is om hier een zandige erosiebuffer in combinatie met een stoorlaagvermenging toe te passen. Aan de landzijde, rekening houdend met de bestaande situatie zoals die nu is. Tot slot is de meekoppelkans om tot een verkenning te komen tot een optimalisatie, met name bij hoogwater, voor de fietsverbinding over Vechteweert ingebracht. Naast Veilige Vecht is door het waterschap een planning opgesteld voor de verdere hoogwaterbeschermingsprogramma plannen, waaronder Dalfse Ommen. Een eerste analyse lijkt niet naar waarschijnlijkheid een grote zware dijkversterking zoals we hem kennen bij Veilige Vecht op stapel te staan. Dit heeft mede te maken met het feit dat het gaat om hoge gronden en verheelde keringen. Het ligt verder af van de rivier en het is de positie van de dijk ligt verder af van de rivier en is ook lager. Daarnaast ligt de opgave bij de gasbekleding, waarna onderzoek gedaan is met het gas op zandonderzoek bij Veilige Vecht. Hieruit bleek dat de gasbekleding langs de zanddijken zoals we die kennen sterker is dan verwacht en dit zal dus ook moeten blijken langs het traject Dalfse Ommen. Salandiep. Vanuit de drinkwateraanpak Overijssel is men op zoek naar gebieden waar nieuwe winlocaties mogelijk zijn. De blauw omcirkelde gebieden, zoals u ze kunt zien, zijn de bestaande grondwaterwinningen, zoals Vechteweert en net iets buiten onze gemeente Achemerberg. Dit zijn de bestaande grondwaterwinningen. Voor Vechteweert geldt dat het een ondiepe grondwaterwinning is en waar de provincie nu naar op zoek is, zijn de diepere grondwaterwinningen. Daar zijn 3 locaties voor aangewezen om te kijken of daar potentie zit. Het gaat dan daarbij om 50 tot 100 meter en minimaal een potentie van 2 miljoen kuub per jaar. Er lopen op dit moment 2 sporen. De provincie Overijssel heeft de plan MER en de voortoets naar de verkenning afgerond. Daarbij zal nu een ruimtelijke aanwijzing van het zoekgebied worden gedaan. Daarnaast is sinds deze maand de detailvoorverkenning door Vitens opgestart, degene die ook daadwerkelijk het drinkwater wil gaan winnen, waar we zowel ambtelijk als bestuurlijk bij betrokken zijn. De regionale sponsstrategie. maakt onderdeel uit van de verstedelijkingsstrategie regio Zwolle. Naast andere programma's zoals karakteristieke stationsomgevingen, gezonde buurten en vitale dorpskernen. De verschillende stroomgebieden vanuit de regio Zwolle zijn opgedeeld en de afgelopen periode was als eerste de Sallandse Wetering aan de beurt. Bij dit traject zijn we betrokken en daarbij is het conceptueel gekeken naar waar is water vast te houden, hoe is water vast te houden en kunnen we daarmee wateroverlast en droogte voorkomen. Daaruit zijn drie kernprincipes naar voren gekomen. Te infiltreren op de hoger gelegen delen, vasthouden, vertragen in de middelste gedeelte en te bergen in de lagere zones. Conclusie is hieruit dat het een handreiking is en dat er nog een concretiseringsslag zal moeten plaatsvinden voor de deelgebieden. Water en bodem sturend. De Kamerbrief van eind 2022 gaf sturende keuzes weer om water en bodem sturend te leidend te laten zijn bij toekomstige besluitvorming van ruimtelijke ordening. Dan gaat het over verschillende keuzes, zoals voldoende water, schoon en gezond water, ruimte voor water, bodem, bebouwde gebied en de zandgronden. De provincie heeft vorig jaar na consultatie van de betrokken partijen in het gebied de bouwsteen water en bodem sturend opgeleverd, waarin per gebied richtinggevende uitspraken worden gedaan om water en bodem sturend te laten zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld over water vasthouden in beekdalen, vergroten van de grondwatervoorraad, verbeteren van de bodem, vermindering van de verstoring van de bodem. De provincie wil in de loop van het jaar dit laten landen in hun eigen provinciale omgevingsvisie. Daarnaast is het waterschap bezig met een position paper om hun rol en richting te bepalen in hoe om te gaan met water en bodem sturend als waterbeheerder. Dit voorjaar wordt dit position paper gepubliceerd. De droogteproblematiek. De regionale stresstest die is gedaan vanuit het regionale samenwerkingsverband laat zien dat voornamelijk het gebied onder Dalfsen, ten zuiden van Dalfsen, de problemen ontstaan. De aanpak, de bestuurlijke aanpak die er is vanuit de zoetwatervoorziening, zoetwatervoorziening Oost-Nederland, levert op dat een aantal projecten op stapel staan vanuit de haafwater op peil, getrokken door de provincie en het waterschap. Het provinciaal programma landelijk gebied. Hierin liggen structurende keuzes, waaronder de 10% groen-blauwe dooradering. Die is opgenomen in de NPLG. Dit gaat over de inpassingsmogelijkheden van landschapselementen die bijdragen aan het realiseren hiervan. Het geschatte percentage groen-blauwe dooradering voor Overijssel is 6%. Specifieke voor het Vechtdal tevens 6%. De versterking van groenblauwe dooradering begint met wat er al is. Daarom is het uitgangspunt voor de gemeente Dalfsen ook vanuit het biodiversiteitsplan bestaande groenstructuren verstevigen. Een ander onderdeel is de KW-opgave, die voornamelijk bij het waterschap ligt. En dan bijvoorbeeld de vismigratie. De doelen moeten voor 2027 gehaald worden en het waterschap is daar druk mee doende. Om dit voor te bereiden bij onder andere de Deemsvaart, bij Gemaal de Stouwe, de Vecht bij Vechterweert. Ruimte voor de Vecht is een brede netwerkorganisatie in het Vechtdal die al sinds 2007 functioneert. Vorig jaar is een uitvoeringsagenda opgesteld aangaande verschillende onderwerpen, zoals klimaatadaptatie en waterveiligheid, waaronder de stip op de horizon om te komen tot een beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier in 2050 met een vitaal buitengebied. Natuur ontwikkelen en verbeteren van de biodiversiteit door middel van bijvoorbeeld de natuurlijkere inrichting van de uiterwaard bij de Stouwer of de herinrichting van de Tempelkolk. Verduurzaming van de landbouw en sociaal-economische ontwikkeling. middels bijvoorbeeld energie-neutrale landgoederen of duurzame ontwikkeling van familiebedrijven uit de agrarische en vrije tijdsector. En als laatste de duurzame gastheer en aantrekkelijke leefomgeving, waarbij de verbetering van fietsverbindingen, zoals Vechterweert en het informeren over de Overijsselse Vecht, voorop staat. In de periode van 2007 tot 2019, toen Ruimte voor de Vecht een provinciaal programma was, konden veel projecten van start gaan met een grote financiële bijdrage vanuit de provincie Overijssel. Omdat er op dit moment geen directe financiële middelen zijn, worden die in een gebiedsarrangement gezocht. Rivus. Het regionale samenwerkingsverband met de omringende gemeente en Zwolle, waarin staat dat de uitwisseling van kennis en gezamenlijk optrekken bij subsidieaanvragen vanuit het Deltaplan ruimtelijke adaptatie voorop. Waarbij twee pijlers, het platform water en het platform klimaat. Het platform water, waar de afvalwaterketen een belangrijke rol speelt, hoe om te gaan met nieuwe ontwikkelingen binnen de rioleringswereld. En een optimalisatie van het afvalwatersysteem, zoals het gesloten is met het waterschap om minder schoon hemelwater naar de zuivering te brengen. Vanuit het platform klimaat, waarbij vraagstukken zoals hittestress in relatie tot zorginstellingen of hoe maken we bestaande bedrijventerreinen klimaatadaptiever centraal staan. Vorig jaar is de beantwoording van de motie klimaatadaptief inrichten geweest. Daarin heb ik u meegenomen in de maatlat klimaatadaptieve inrichting en de handreiking decentrale regelgeving voor nieuwbouwontwikkelingen. En heeft u de uitgangspuntennotitie klimaatadaptief en natuurinclusief inrichten van de omgeving vastgesteld. Ondertussen lopen er diverse ambtelijke trajecten om te verkennen op welke wijze de juridische en financiële borging kan plaatsvinden in bijvoorbeeld het omgevingsplan, de welstandsnota en andere beleidsstukken. Afgelopen najaar is het Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie door het Rijk vastgesteld met daarin hoe wordt aangegeven en gezocht naar juridische en financiële borging wat op de planning staat voor 2024. Dank voorzitter.
Goed, dank u wel de heer Veenhoff voor uw toelichting op het water en klimaat. Zijn er nog aanvullende vragen op deze presentatie? Ja, de heer Ruitenberg, mag ik u het woord geven?
Ja, dank u voorzitter. Ja, en bedankt voor de uitleg die u heeft gegeven over een zeer belangrijk onderwerp. Tenminste, een van de belangrijke onderwerpen die momenteel spelen, denk ik. Met name over het hoge water waar we afgelopen periode hebben gezien. Wanneer kunnen we nu ook echt fysiek iets zien dat er wat gaat gebeuren? Bijvoorbeeld, ik noem maar even iets, het diepploegen langs de waterkeringen waar een proef mee is gedaan. Wanneer kunnen we echt iets zien dat er wat van dit thema, dat er wat op handen is?
Vanaf 2027 tot 2029 vindt de planuitwerkingsfase plaats en daarna zal de uitvoeringsfase plaatsvinden.
Voldoende? Ja? Zijn er voor de rest nog vragen? De heer Valente, mag ik u het woord geven?
Nou, dank u wel. Ik sluit me ook aan bij meneer Ruitenberg. Mooie presentatie. Ik heb wel een vraag op het zoekgebied van drinkwater. In hoeverre heeft dat consequenties voor omliggende bedrijven, zeker agrarbedrijven, die ook gebruik maken voor vee en gewas van het grondwater?
Zoals aangegeven, het gaat over de diepe grondwaterwinningen. Niet zoals bij Vechterweert de ondiepe grondwaterwinningen. Dus in de plan MER die opgesteld is door de provincie is dit meegenomen en zal dit verder ook door Vitens worden meegenomen.
De heer Hommans heeft nog vragen nu.
Ja, dank u wel voorzitter. Ik denk dat ik er drie heb, maar dat weet ik niet helemaal zeker of ik... Misschien zijn het er twee. In de presentatie zijn er meerdere sheets. En een van die sheets gaat over het hoogwaterbeschermingsprogramma. Hè. Dan hebben we het met name over Dalfsen, het HWBP. Verderop in die presentatie gaat het over de kernprincipes bij Zwolle. En dan gaat het over infiltreren, vertragen en bergen. En ik vroeg mij af of het HWBP en die kernprincipes van die verstedelingsstrategie, of die elkaar aanvullen, of versterken of misschien juist wel tegenwerken. Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag die gaat over... misschien is dat een vervolgvraag daarop. Is een nevengeul bijvoorbeeld in Dalfsen, hè, is dat nou ook een oplossing voor de problematiek in Dalfsen? En als het antwoord daarop ja is, is dat dan ook een oplossing voor die kernprincipes van die verstedelijking? En de tweede echte vraag misschien. In de presentatie vertelde u iets over gras op zand. Gras op zand was steviger dan gedacht. Eén is een constatering. Vandaag fietste ik langs die vecht tussen Dalfsen en Zwolle. En ik zag overal van die kale plekken. En toen dacht ik bij me, met de presentatie dacht ik van, hey, is dat gras dan weggeslagen of is dat inmiddels gerepareerd? Is dat dan waar we aan moeten denken als het over gras op zand gaat? Tal van plekken zie je allemaal kale zandstukjes. En het tweede is, u vertelde, zal moeten blijken of dat ook tot extra reparatie, en dan hebben we het over het gebied tussen Dalfsen en Ommen, vertelde u, dan zal het moeten blijken. En ik vroeg mij af of daar niet een ander onderzoek voor nodig is. Tot zover, voorzitter.
Dank u, voorzitter. Om in te gaan op de eerste vraag, de relatie tussen het hoogwaterbeschermingsprogramma en de regionale sponsstrategie, die is er zeker. Dan gaat het met name over het bergen van water, waar daar eventuele mogelijkheden zitten. Dus het is ook vanuit de regionale sponsstrategie een principe om het water te bergen. Dat is denk ik de eerste antwoord op uw vraag. De nevengeul is in het traject Veilige Vecht meegenomen gedurende het proces. Is alleen door trekkerschap en financiële middelen niet meegenomen. De nevengeul bij Dalfsen. En als laatste uw vraag. Het gas op zand onderzoek zoals het is. Wat u heeft gezien, zal waarschijnlijk zo zijn. Daar gaat het inderdaad om. Dus de sterkte van de graswortels ten opzichte van de zanddijken. De bekleding, vandaar dat ook de bekleding op sommige plekken in eerste instantie was afgekeurd bij Veilige Vecht. Maar naar de golfproeven die aan de westkant van Dalfsen zijn hebben plaatsgevonden, is gebleken dat het toch sterker is. Maar op de gasbekleding op sommige plekken zal wel aangepast moeten worden. En om terug te komen op het Dalfsen-Ommen verhaal. Er worden nieuwe berekeningen gedaan zodra het traject wordt opgestart.
Dank u wel. Zijn er nog vragen? Anders concludeer ik hiermee dat we voldoende beeld hebben kunnen vormen. En wachten we het vervolg af. Dank u wel. Gaan we test. Ja, hij doet het weer. We gaan verder met punt 5. Voortgang, regionale energietransitie en ontwikkelingen. Wethouder Schuurman is hier verantwoordelijk voor. In de regionale energietransitie of strategie van de regio West-Overijssel staat beschreven welke plannen en ambities er zijn op het gebied van opwek van duurzame energie. Uw raad heeft de heer Ruitenberg aangewezen als raadsrapporteur. Hij is namens de gemeenteraad aanwezig bij regionale overleggen over de RES, een afkorting voor regionale energiestrategie. En het is zijn taak om u hierover op de hoogte te houden. Vandaag neemt de heer Ruitenberg u dan ook mee in de voortgang van de RES in West-Overijssel. Ambtelijke ondersteuning van het college is de heer Mosterman, welkom. De heer Ruitenberg verzorgt de presentatie over de RES. Het college heeft vervolgens de ruimte om het verhaal voor aanvullingen te voorzien. De online toeschouwers kunnen ook in deze presentatie terugzien op het raadsinformatiesysteem. Na afloop van het verhaal van de heer Ruitenberg is het aan de raadscommissie om de vragen te stellen in het kader van beeldvorming. Het stellen van vragen dient op weer op deze wijze ook om een helder beeld te krijgen, niet om opinies te delen. We ronden dit onderwerp af door vast te stellen of de raadscommissie hiermee voldoende beeld heeft kunnen vormen. Ik wil dan ook graag het woord geven aan de heer Ruitenberg om deze presentatie te geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk dat ik snel van start ga, want we hebben een half uur, zie ik. Dus ik denk dat het goed is dat we een goed overleg hierover krijgen. Informerend, beeldvormend, sorry. Ja, de RSAB eigenlijk, daar hebben we het hier eigenlijk over. Ja, daar hebben we het over de RES. Maar dit is misschien ook goed om even uit te leggen aan de mensen die op de tribune zitten, maar ook mensen die meekijken. Overijssel is ingedeeld in twee delen, West-Overijssel en Twente. En in West-Overijssel zitten 11 gemeentes en die vormen samen dus de restregio. En in die restregio hebben we dus een werkgroep opgericht en dat is de RSAB en dat staat voor Raden, Staten en Algemene Besturen. Twee waterschappen wel te verstaan. Statenlid en van elke gemeente een raadslid. En dat heet dan een raadsrapporteur en die moet de raden informeren wanneer als er iets te melden is. Nou, als jullie de RES of de regionale energiestrategie hebben gevolgd, dan hebben jullie kunnen constateren dat er ongetwijfeld wat gebeurd is de afgelopen periode. En die probeer ik eventjes kort samen te vatten. Want de RES 2.0 die ging eigenlijk van een leien dakkie. Nieuwe raadsleden in de werkgroep en die moesten allemaal een beetje aan elkaar wennen. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Maar goed, toen kwamen de verkiezingen en er is een ander wind gaan waaien in de provincie. Toen kwam er ook een andere zonbeleid en daarnaast is er nog een motie aangenomen, grip op wind. En dat werd toch allemaal iets te veel van het goede. En toen heeft de bestuurders hebben op de pauzeknop gedrukt. Het windbeleid in grote clusters voor kustgebieden en daarbuiten alleen clusters voor windturbines groter dan 4. En echter is hier wel een uitzondering gemaakt voor toekomstige bedrijventerreinen. Zon- en windbeleid zijn nu gelijk in tijd getrokken voor de besluitvorming. Het tijdspad hebben jullie ontvangen en wanneer vaststelling in de Staten heeft plaatsgevonden willen de bestuurders met de RES 2.0 weer verder als het goed is. Maar de move van de provincie heeft zijn weerslag wel op het vertrouwen tussen de provincie en de gemeentes in West-Overijssel. Tenminste, dat hebben wij als RSAB wel gevoeld. Er waren dan ook veel vragen binnen de RSAB. En het doel van de werkgroep van de RSAB is immers om de raden en staten van voldoende informatie te voorzien en een juiste positie te brengen. De werkgroep RSAB heeft dan ook het verzoek bij de gedeputeerden neergelegd om een webinar te organiseren. Nou, dat is te harte genomen, maar helaas heeft ons 2 weken geleden de techniek in de steek gelaten. En dat was natuurlijk buitengewoon teleurstellend, zodat de raadsleden die hebben meegekeken op de webinar, het was de bedoeling dat die vragen konden stellen, maar dat is dus niet gelukt. Maar we gaan echter wel voor een herkansing, dus wie niet waagt, wie niet wint. En dat zal ongetwijfeld geen tweede keer gebeuren, denk ik. En als laatste punt, en die zal misschien ook op jullie tong liggen, wanneer gaan we nou uiteindelijk wel de RES 2.0 vaststellen? Nou, zoals het nu lijkt, er is nog wel met een potlood geschreven, maar zal het rond december, januari van dit jaar zijn. Jullie hebben allemaal stukken bijgevoegd gekregen bij dit onderwerp. En er staat heel veel in, maar ik kan me ook voorstellen dat er heel veel vragen zijn. Misschien niet, dan is het helder. Dus ik zou zeggen, als jullie vragen hebben, dan kunnen jullie die stellen. En als ik ze niet kan beantwoorden, dan zit de ambtelijke ondersteuning en de wethouder daar.
Goed, dank u wel, heer Ruitenberg, voor uw inleiding. Zijn er nog vragen vanuit het of aanvulling vanuit het college hierop?
We hebben wel een deel voorbereid als aanvulling, maar het zijn geen vragen aan de heer Ruitenberg, want die houdt ons vanuit zijn bijeenkomsten zeer goed geïnformeerd. En ik hoop dat hij geen onvolkomenheden daar tegenkomt en dat hij weet wat er speelt. Dat is tenminste de insteek van het college. Ik weet niet of er nog raadsleden zijn die nog vragen hebben aan de heer Ruitenberg.
Ik begrijp uit uw verhaal inderdaad dat er voor de rest geen aanvulling vanuit het college zijn. Dus dan daarna wil ik graag inderdaad de andere raadsleden of commissieleden ruimte geven om vragen te stellen inderdaad aan de heer Ruitenberg. Wie kan ik het woord geven? De heer Smalbraak. Smalbraak.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een hoop stukken gelezen. Maar het werd voor mij niet heel erg concreet. En dat snap ik dat ook gewoon nog niet kan. Dus één vraag is, wanneer wordt het wel concreet? En twee is, wat betekent dit nu? Want ik heb zowel de RES, maar ook de gebiedsontwikkeling,
duizelt mij van de afkortingen en namen. Maar wat betekent dit nu even concreet tot nu toe voor Dalfsen? Laten we het even op Dalfsen focussen. En qua windmolens, qua hoogte, qua zonneparken enzovoort enzovoort.
Mag ik u het woord geven?
Jazeker mag dat, voorzitter. Ja, ten eerste, wat wilt u graag concreet hebben? En daarnaast uw tweede vraag, opmerking, die komt straks bij de volgende slide. En dan zal ook de wethouder en ambtenaar hierop reageren, denk ik. Maar wat wilt u concreet zien bij de REST 2.0?
De heer Smalbraak, heeft u daar nog een vraag over?
Ja, nee. Nee, maar nee, dat is lastig. Want het ontbreekt mij nu aan het beeld en duidelijkheid. Dus vandaar ook mijn vraag. Dus wat ik precies wil weten. Waar gaan we heen? En wanneer?
Oké, okay, uw vraag is dus waar gaan we heen en wanneer? En dan geef ik graag het woord aan de heer Schuurman om daar even op te reageren vanuit het college.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat wat wij hebben voorbereid, dat een deel van de vragen hopelijk gaat beantwoorden van de heer Smalbraak. Maar daarvoor pak ik straks een stuk ruimte en dan hoop ik dat duidelijkheid in komt. Voorzitter, voor dit deel geef ik even het woord weer aan u terug.
Oké, dan ga ik even verder kijken of er nog vragen zijn. De heer Homan, zijn u?
Ik vind het een heel klein beetje verwarrend, maar ik begrijp dat we vragen stellen en dat er straks nog een tweede deel van de presentatie of in het antwoord een aantal sheets komen, waarvan dan mogelijk de antwoorden op de vragen zijn. Oké. En is het dan nu de bedoeling? En is het dan nu de bedoeling om inhoudelijk bijvoorbeeld ook vragen te stellen over die notities die bijgevoegd zijn? Is dat dan van nu ook? Oké. Ja. Nou, dan is mij dat helder. Ik heb misschien een aantal concrete vragen, maar laat ik ook maar met een algemene vraag beginnen. En dat gaat ook wel over Dalfsen en de gemeente Dalfsen in relatie tot al die documenten die hier staan, die ook over de grenzen van Dalfsen gaan. En dan bijvoorbeeld over het zoekgebied dat in Dalfsen is vastgesteld. En tegelijk Dalfsenveld West. En tegelijkertijd ook de zoekgebieden en de focusgebieden die door de provincie zijn vastgesteld. Daar zit een voor een deel overlap in. En hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Is het zo, en er wordt wel iets verteld over dat de gemeentelijke afspraken en een van die notities, gemeentelijke afspraken worden zoveel mogelijk meegenomen. Maar is dat zoveel mogelijk, is dat een inspanningsverplichting of is dat een resultaatverplichting? Dus alle afspraken die we maken in de trajecten die nu lopen, zijn dat dan zaken waarvan de provincie straks kan zeggen, nou dank u wel voor al deze inspanning, maar we leggen het terzijde. Of is het zo dat het de kaders en de grenzen zijn voor de inrichting van het grote zoekgebied. En dan helemaal concreet, als het zo is dat we buiten de zoekgebieden een clustering krijgen, dan staat iets over maxima enzovoort, is er dan ook iets afgesproken over minimale aantallen en minimale vergunningen. Kan het dus zo zijn, in theorie, dat buiten een zoekgebied het aantal 4 is, terwijl het binnen een zoekgebied minder dan 4 zou kunnen zijn? Ik heb een vraag die gaat over het lokale eigendom, maar eigenlijk is dat de allereerste vraag. Die gaat over, stel je voor dat je afspraken maakt, en volgens mij hebben we bij de gemeente Dalfsen wensen ten aanzien van lokaal eigendom die wat ambitieuzer zijn dan wat de provincie aangeeft. Nou, hetzelfde verhaal, is dat dan een inspanningsverplichting of is dat straks een resultaatverplichting? Is het zo dat we alle inspanningen die we op dit moment doen, dat die straks ergens tussen de kieren verdwijnen? Dan heb ik ook nog wat geklikt op dat mooie interactieve plaatje. En dan kun je allerlei zaken aan- en uitklikken. En onder andere kun je dan aanklikken, en dat wordt ook, gestimuleerd om open te klappen. En aan te klikken wat 200 meter en 280 meter tiphoogte betekent. En dan zie je in dat blauwe zoekgebied, of dat blauwe focusgebied van de provincie, zie je allemaal wolkjes ontstaan. En ik vroeg mij af wat de impact is van die 200 of die 280 meter. Want er staat nogal wat. Er zijn nogal wat verschillen. En bovendien zijn al die wolkjes niet allemaal in dat zoekgebied. Dus ze zijn ook nog weer daarbuiten. Dus dat verwart eigenlijk, wat mij betreft. En de laatste vraag die ik heb, dat gaat over
klimaatneutraliteit richting 2050. Dat is het uiteindelijke doel, waarin 2030 een tussenstap is. Hoe zien we die rest 2.0 in zijn totaliteit naar klimaatneutraliteit in 2050? En welke facering zit daar nog in? En dat gaat ook over verwachtingsmanagement van naar gemeentes toe, maar ook naar betrokkenen. Nou, zo'n hele serie opmerkingen, deels in vraagvorm. En ik hoop dat u er wat mee kunt. Tot zover, voorzitter.
Goed, dank u wel, inderdaad. Er zijn een aantal vragen. Dan wil ik even de heer Ruitenberg de ruimte geven om daarop te antwoorden of het college daarop antwoordt. En u het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, het is weer even filteren wat meneer Hommers precies allemaal bedoelt. Hij heeft een heel betoog. Ik probeer er wat uit te halen en als het niet voldoende is, dan hoor ik het graag. Het is mogelijk inderdaad, in theorie, dat je dus aan de gemeentegrens bijvoorbeeld bij Raalte, dat daar ook windmolens komen. Want Raalte, die kan ook zeg maar, voor twee windmolens kiezen. En dan zou je nog weer vier kunnen krijgen. En dan zou het in principe, in theorie, kunnen. Maar dat is dus niet de doelstelling. Want wij hebben dus een zoekgebied vastgesteld. En daar ligt eerst de focus op. En daar gaan we het ook op doen als het aan ons ligt. Tenminste, in theorie, laten we het zo zeggen. Waar u op doelt, op het oer, zeg maar, daar is dus gekeken wat zijn de effecten met molens van 200 meter of 200 meter en 280 meter. Kijk, wat uiteindelijk dan het gaat worden, dan krijg je weer een MER-procedure. Als je dus kijkt van, nou, hier gaan we een poging wagen, zeg maar, ik noem het maar even zo, dan ga je de MER-procedure in en dan kom je concreet wat het betekent voor die betreffende omgeving. Dat is eigenlijk de stappen die je daarin doet.
En dat is dus ook dat wolkenschema wat je dan ziet, dat is ook eigenlijk alleen maar theoretisch. Het is niet theoretisch. Zo dat
Oké. Ja. Ja, dat is theoretisch. Had u nog meer vragen? Want ik heb deze.
De tijdsplan, de facering richting 2050 en die inspanningsverplichting op bijvoorbeeld lokaal eigendom.
Ja, wat betreft 2050, kijk, we hebben eerst gezegd we gaan richting 2030. En daarbij komt natuurlijk ook weer een stukje politiek bekijken. In de RSAB bedrijven we geen politiek. Het is soms best lastig, maar dat is echt de doelstelling van de RSAB. We drijven geen politiek erin, dus we gaan ook niet een voorkeur uitspreken van hoe gaan we richting 2050. Dat is uiteindelijk aan de gemeente zelf. Daarbij kun je wel bepaalde gebieden kijken van, nou, is hier ruimte over in 2050? Maar dat blijft echt een politieke keuze hierin. Wat heeft over lokaal eigendom, dat blijft echt een streven. Maar daarin is ook wel een belangrijke rol weggelegd voor eventueel energiecoöperaties. En die zijn ook in een late termijn, kunnen die bijvoorbeeld aansluiten. En dat hoeft niet per direct, maar dat zal late termijn ook kunnen. Lokaal eigendom, dat kun je niet afdwingen. Dat blijft een streven en dat is ook onveranderd.
Ja, dank u wel.
Voldoende, de heer Hommans?
Ja, ik krijg de bevestiging inderdaad dat heel veel van die items inspanningsverplichting berusten en niet zozeer op een resultaatverplichting. En met de toelichting daarvan staat helder. Dank u wel.
Goed. Dank u wel. Zijn er voor de rest van de andere leden nog vragen hierover? Anders geef het woord even terug aan de heer Ruitenberg.
Ja, dan mag u wat mij betreft verder gaan. Van mij had de commissie Griffier nog een PowerPoint. Daarin kun je ook zien wat er nog meer op het programma staat.
Goed, dan gaan we verder met de heer Schuurman. Wil ik graag het woord geven. Ja. Die gaat een update geven vanuit het college.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Allereerst mijn complimenten aan de heer Ruitenberg, hoe hij de beantwoording van de vragen doet. Want ze zijn toch redelijk inhoudelijk. Dus complimenten daarvoor. Maait ook een beetje het gras weg voor de presentatie, maar ik ga toch even proberen daar een kloppend verhaal en een logisch verhaal van te maken. U heeft als raad de RES 1.0 vastgesteld. We zijn bezig om die te updaten naar een RES 2.0, vervolgens provinciale verkiezingen. Daar komt een aanpassing vanuit een van de partners. Op het gebied van zonne-energie en later ook nog een motie op betrekking tot wind, die impact heeft. Had het direct impact op het beleid van Dalfsen? Nee, maar als Dalfsen zijn wij een van de partners in de RES West-Overijssel, in die regio, en voor andere partners heeft dit wel mogelijk gevolgen. En dat zorgt voor, ja, onrust, ongemak bij andere bestuurders. En vandaar dat er besloten is om die pauzeknop in te drukken. Omdat aan de ene kant voelt het als een enorme noodzaak om die rest 2.0 vast te stellen. Aan de andere kant, er wordt ook gewoon doorgewerkt om de resultaten te behalen. En het is wat dat betreft ook een soort... wel een belangrijk mijlpaal, maar ook niet direct bepalend voor wel of niet. Wat is er gezegd? Dus clusteren van windmolens, 4 minimaal, of in de bestaande clustergebieden die er al zijn, die al zijn aangewezen, waar Delft voor een deel ook onderdeel van maakt, en het minimaliseren van zonneparken. Het onderdeel wind heeft ervoor gezorgd dat er schaarste wordt gecreëerd. Dat betekent dat er dus wordt gesteld door de provincie dat er niet onbeperkt nieuwe windmolens bij mogen. Dat betekent dat als men dat niet zou doen en er zou een ontwikkelaar komen die zegt van ik wil hier graag 24 windmolens en je hebt daar geen limiet op gesteld, dan zou je die in principe moeten toestaan, want er zit geen rem op. Dus de provincie heeft gezegd van dat vinden wij geen wenselijke situatie, dus wij gaan dit aftoppen. Dat aftoppen, daar wil de provincie afspraken over maken met de gemeente. En dat doet men door middel van programmeerafspraken. Die zijn nog niet gemaakt, maar wij handelen in lijn met de afspraken zoals we die nu gemaakt hebben in de RES 1.0... En dat is het uitgangspunt waar we met de provincie over willen spreken, om dus die programmeerafspraken te maken. In die programmeerafspraken zitten ook andere punten die we met elkaar kunnen bespreken. Dus wat daarin komt, kan ik nog niet zeggen, want die gesprekken moeten nog plaatsvinden. Die zijn breder. En de insteek daarvan is dat er dus op een goede manier met de wetgeving volgend, dus met de vrije besteding, maar wel de windmolens komen op de plekken waar we ze willen hebben. En u als raad heeft vastgesteld dat dat Dalseveld West is voor de opgave. Dit is hoe het werkt voor Dalsen, maar die impact die is dus echt verschillend voor de diverse gemeenten en zorgt dus ook voor veel onrust. Er zijn gemeenten bij die zeggen van ja, als dit de regels zijn, dan kunnen wij het gewoon niet meer realiseren. En beste restregio, we hebben toch met elkaar afgesproken dat we een gezamenlijk bod hebben. Jullie mogen dan wel ons bod realiseren. Nou, daarvan hebben wij ook gezegd, RES 1.0, dat is wat we hanteren. En dat is de opdracht die ik mee heb gekregen en daar houden we ons aan. En dat is ook wel de grote lijn die ik nu voorlopig zie bij diverse gemeenten. Ja, de gemeenten die nog geen zoekgebieden hebben vastgesteld, die worden door de provincie geactiveerd om wel die zoekgebieden vast te stellen. Want als je dat niet doet, dan is je hele gemeente een zoekgebied. En daar kunnen ook consequenties aan zitten. Maar dat zijn vervolgstappen. De basis is afspraken maken. Zodra het complete plaatje goed in beeld is en beleid is afgestemd en de afspraken zijn vastgelegd, dan kan die RES 2.0 worden geactualiseerd. De verwachting is dat besluitvorming hierover in Q3, Q4 kan plaatsvinden. We houden u op de hoogte van hoe dit gaat lopen de komende maanden. Je moet niet verwachten dat de RES 2.0 een compleet nieuw document zal zijn. Het is een verfijning van de RES 1.0, waarbij wij ervan uitgaan dat we gewoon onze bijdrage gaan leveren zoals we die hebben afgesproken in de RES 1.0. Daarnaast is er een RES-monitor. In die RES-monitor kunnen we zien waar we op dit ogenblik staan. En dat maakt onderdeel uit van de vraag die de heer Hooman stelt van ja, hoe doen we het nu eigenlijk en hoe gaan we verder? Daar zit een verschil in zaken die al gerealiseerd zijn en een deel wat er in de pijplijn zit. En in de pijplijn wil zeggen dat het een bepaalde percentage wordt meegenomen. Dus waar vergunning voor afgegeven is, daar geldt een percentage voor. Dus dat je toch op een juiste uitkomst zal zitten. We hebben in principe gezegd dat we 1826 gigawattuur in 2030 willen realiseren als regio. En eind 23 zitten we daar op 35% van. Dus in de regio zitten we echt aan de onderkant. In de pijplijn zit nog een keer 230 gigawattuur. Dat is 12%. Dus er moet in de hele regio nog heel wat gebeuren. Dus dat is regiobreed. Wat belangrijk is voor u om te weten ook is hoe doet Dalfset. Eind 23 zaten wij op 67 gigawattuur van de 100 die we hebben geboden in het bod. Dus wat we gezegd hebben te zullen realiseren. En in de pijplijn zit nog 12. Met andere woorden, wij zitten zo'n beetje op 80 gigawattuur op dit ogenblik met nog 5 jaar en 10 maanden om te realiseren. Dus wij liggen voor op de rest van de regio. We zijn er nog niet. Om dat te kunnen realiseren hebben we dus de focus liggen op Dalfsenveld West, zoals u heeft besloten. En wat we ook zien is dat in de gemeente dat we ook steeds meer last krijgen van netcongestie. Het net begint toch echt te kraken aan alle kanten. En daar wordt volledig op ingezet aan alle kanten om te kijken van hoe kunnen we dat verbeteren. Een van de belangrijke zaken daarbij is een versterking, verdubbeling van hoogspanningsstation Hessenweg. Maar daar loopt ook een proces wat zorgvuldig doorgelopen moet worden. Het heeft impact op de omgeving en de mensen die daar wonen. Dus dat moet zorgvuldig gaan gebeuren. Vervolgens moet een en ander worden aanbesteed. Het gaat om vele publieke middelen die daar ingezet worden. Maar de verwachting is nu dat in 2028 daar een en ander gerealiseerd gaat worden. En daarnaast zijn er ook nog middenspanningsstations in de omgeving, in onze gemeente, die verzwaard worden of uitgebreid worden. Zodat wij, als het goed is, niet de zwaarste klappen krijgen met betrekking tot het energienetwerk. Maar we zien aan alle kanten dat ook TenneT met de landelijke structuur zijn uitdagingen heeft. Dus het is wat dat betreft wel een spannende situatie. En de vanzelfsprekendheid van stroom is zeker niet meer vanzelfsprekend. We zijn gewoon goed in gesprek bij al die vergunningsaanvragen en die bouwplannen die er zijn. En we proberen ze te versnellen, maar wel met de noodzakelijke zorgvuldigheid, want we hebben het ook over onze inwoners. Daarnaast kijken we in de gemeente of wij kunnen bijdragen aan die netcongestie. Dat wil zeggen dat we gaan kijken hoe je lokaal slim energie kan gebruiken, hoe je het netwerk beter kan gebruiken, hoe je kan delen, hoe je goed kan werken met dit soort dingen. In Nieuw-Leuzen zijn er mooie gesprekken op het industrieterrein te kijken van wat daar kan. Daar proberen we ook gewoon onze bijdrage aan te leveren. Dus de bedrijfsterreinen proberen we daar goed in mee te nemen en de goede stappen te zetten. Dan een doorstapje naar het Dalfsenveld. Eind december heeft u als raad een brief gekregen en het jaarverslag van de bewoners. Die is aan het college gegeven om daarop te reageren. De kern van het verhaal is dat men in 2024 dit jaar het gebiedsproces wil afronden en men hier graag de tijd voor wil hebben. Hier zijn we mee bezig en binnenkort krijgt u hier over een raadsmemo. Die zit in de pen en die komt uw kant op zeer snel. Dan hebben we nog de samenwerking binnen de restregio met 4 gemeenten. Dat is eigenlijk het windcluster waar we in zitten vanuit de provincie Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwarte Waterland. Daar hebben we een gebiedsvisie, zijn we daar over aan het ontwikkelen. Daar is laatst ook een inloopavond geweest. Heel goed bezocht. Heel veel dingen die er spelen waarbij je kijkt om eigenlijk de plussen te vinden. Een beste klus, maar men wil dit jaar toch de eindresultaten daarvan presenteren. Energieplannen moeten worden afgestemd, zoals het passend is in het gebied. En samen met andere gemeenten maken we energieplannen. Dus elke gemeente doet het aan zich, maar we stemmen ze wel met elkaar af, zodat de afspraken die er zijn hetzelfde zijn voor onze inwoners als voor de buurgemeente. Dus daar proberen we zoveel mogelijk afstemmingen te vinden. Dan nog een laatste punt wat ik wil benoemen, wat nog voor een heel andere uitdaging gaat zorgen, dat is de res warmte. Als we denken dat er een flinke opgave ligt voor het stroomnetwerk, dan is het verwarmen in de winter ook een flinke uitdaging. We denken met z'n allen dat we allerlei keuzes hebben om onze huizen te gaan verwarmen in de toekomst. Maar als je ziet dat je volledig van de fossiele brandstoffen af wilt, dan is het niet, denk ik, meer een keuze wat voor brandstof je zou willen gebruiken. Maar dan zijn we alle mogelijke verwarmingsbronnen echt keihard nodig om die te kunnen realiseren. Denk dan aan warmtenetten, het elektrificeren wat voor Dalfsen heel erg voor de hand ligt. Groene gas waar een en ander voor nodig is, waterstof waar veel op gedacht wordt, en het isoleren, want daar begint het eigenlijk allemaal bij, want wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te stoken. Wat ik nog wel even wil aangeven is dat ik hoor met regelmaat dat onze inwoners denken van we laten de gasleiding mooi liggen, want daar gaat waterstof of groen gas doorheen. Op termijn landelijk wordt er echt aangegeven van die luxe zal er naar alle waarschijnlijkheid niet zijn. En, want die gassen en waterstoffen, die is ook een stof trouwens, een gas, die zijn we keihard nodig voor onze industrie en voor de mobiliteit. Dus daarin krijgen we nog een flinke uitdaging met elkaar, moeten we flink met elkaar in gesprek. Om te kijken dat we daar onze inwoners goed over informeren en de juiste dingen doen om de goede stappen te zetten. Een onderwerp waar heel veel speelt, waar we goed kijken hoe Dalfsen het doet in regiogebied, dus subregionaal, dus in het ZSDZ-gebied, ook in de rest West-Overijssel. En voor u als raad nemen wij dus de uitgangspunten zoals u die heeft gegeven met de doelen gesteld in de RES 1.0 en het aanwijzen van het gebied Dalfsenveld-West. Dat zijn onze uitgangspunten en daar zijn we mee aan de slag om die gestalte te geven. En daar zijn we mee bezig.
Goed, dank u wel de heer Schuurman voor de update. Als laatste zou ik nog graag de heer Ruitenberg even het woord willen geven. Ik weet niet, heeft u nog aanvullingen hierop? Anders zou ik willen gaan afsluiten.
Nou, voorzitter, nee, ik heb geen aanvullingen. Maar wel een wens in ieder geval. Als jullie vragen hebben over het hele restverhaal, kunt u mij altijd aanschieten. We zullen ook zorgen dat er met regelmaat, wanneer er iets te melden is, met een raadsmemo. Maar ik stel ook voor dat we richting in het najaar misschien weer eenzelfde beeldvormende sessie doen. Zodat iedereen is voorbereid op de rest 2.0. Tenminste, dat lijkt mij wel heel zinvol. Dat wat het wat mij betreft, voorzitter. En bedankt in ieder geval voor de aandacht voor dit onderwerp.
Goed, dank u wel. Hiermee concludeer ik dus dat we inderdaad hiermee een beeld hebben kunnen vormen en dat een vervolg op komt nog vanuit een ander voorstel. Dus hiermee sluit ik dit agendapunt af. Dan zijn we aangekomen bij het laatste punt, de sluiting. We gaan de vergadering sluiten, de raadscommissievergadering. We gaan zo verder met de raadsvergadering. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en de vergadering sluiten we om 20 punt, ja, dan moet ik natuurlijk de bril opzetten, anders zie ik niks. 58, en we hopen zo snel mogelijk om 9 uur weer te starten met de raadsvergadering. Dank u wel.